Goedenavond allemaal. Ja, het voelt mij ook wel dat ik ver weg sta, dat jullie ver weg zitten. Maar dat nemen we voor lief en we komen vast wel wat dichter bij elkaar. Ook straks altijd nog wat doorpraten. Bedankt Arjan voor je opening en voor het verslag van het gemeenteweekend. Mooi om te horen dat jullie een heerlijke tijd met elkaar hebben door kunnen brengen. Prachtig. Over het opbouwen van de gemeente gesproken. Hey, vanavond zijn we voor de zesde sessie, ik heb eens vertellen, over de geestelijke gaven in de lokale gemeente. Dit hebben we gehad en we zijn eigenlijk aangekomen bij nummer 6. En dat is vanavond een bijbelstudie, een bespreking van 1 Korinthe 14. En het thema is geestelijke gaven, opbouw en orde. Daar gaan we met elkaar over nadenken. En ik wil deze avond eigenlijk zo inrichten dat we beginnen. Om even in groepen van 5, zo'n minuutje of 10, 15, even wat dingen op te zoeken, wat na te lezen. Ook om weer een beetje bij te komen van waar we daar de laatste keer gebleven zijn. Het is even geleden. En daarna dan probeer ik met jullie 41, 14 door te nemen. En aan het einde is er dan gelegenheid om gewoon nog even vragen te bespreken. Ik denk niet in kleine groepen, ik denk plenair, maar mocht het handig zijn, kunnen we dat eventueel ook in. Kleine groepen doen. Wat ik aan jullie wil vragen is om een beetje erin te komen, is of jullie in groepjes van 5, dus eventjes met de mensen om je heen, maak spontaan even een groepje. Ik geef wel een signaal als we verder gaan, even deze vragen te bespreken. En het is belangrijk dat jullie de eerste 6 versen van hoofdstuk 14 en wat we samen lezen, dan deze 5 vragen even doornemen. Oké? Gaat dat lukken? Mooi. Samen de eerste versen door te nemen. Ik ga ervan uit dat jullie in het groepje met elkaar uit zijn gekomen of goede antwoorden zouden kunnen zijn op deze vragen. Vraag 1 heeft natuurlijk te maken met wat we vorige keer hebben besproken uit hoofdstuk 13, dat de liefde het allerbelangrijkste is. Als je profiteert zonder liefde, dan heeft profetie geen zin. Liefde is het fundament. Maar, hoofdstuk 14, vers 1b, streef naar de geestelijke gaven. Je moet het niet tegenover elkaar zetten. Liefde is belangrijk, maar vervolgens mogen we ook streven naar geestelijke gaven. Je ziet soms dat het tegenover elkaar wordt gezet, hè? Paulus doet dat niet, hij zet het naast elkaar. Derde vraag is, wat is de functie van een geestelijke gave? Ik denk dat jullie eruit zijn gekomen. Een gave is primair bedoeld om de ander op te bouwen. Stuk 12 vers 7, tot wat nuttig is voor de ander. Dat is eigenlijk een refrein van deze avond. En Paulus doet in vers 2 tot en met 6, jullie die versen gelezen, dan doet hij eigenlijk een vergelijking. Hij maakt een vergelijking tussen talen enerzijds en profetie anderzijds. En hij beoordeelt ze. Welke is nu het meest waardevol? En mijn vraag aan jullie was, wat is in zijn beoordeling bepalend? En ik denk dat jullie erop uitgekomen zijn dat dat wat de gemeente het meest opbouwt, dat wat het meest nuttig is voor de opbouw van de ander, dat is ook de meest waardevolle gave. Met andere woorden, de opbouw van de gemeente, het nut voor de ander, broeders en zusters, dat bepaalt hoe waardevol de gave is. En Paulus gaat in dit hoofdstuk uitleggen, daar ga ik het met jullie over hebben, dat dat voor hem de functie van een geestelijke gave is. Hoofdstuk vraag 5 laat ik even zitten. Ik denk dat jullie daar wellicht ook aan toegekomen zijn. Dan gaan we nu verder met de rest van het hoofdstuk. Het is best een controversieel hoofdstuk. We hebben deze bewust niet op avond 1 gezet, maar wat verderop in de serie. Maar we zijn er dan toch gekomen. Jullie hebben vers 1 tot en met 6 gelezen. En ik wil met jullie nu vers 7 en verder lezen. Lees met me mee. En nu broeders, ik begin bij vers 6. Als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen als ik ook niet tot u zou spreken, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderricht? Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven, of het nu een fluit is of een citer. Als zij zich niet onderscheiden in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Er zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in de wereld en niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn. En zal hij die spreekt voor mij een buitenlander zijn. Zo ook u. Als u naar de geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij die de plaats inneemt van de niet-ingewijde amen zeggen op uw dankzegging, wanneer hij niet weet wat u zegt? Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen. In de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in een andere taal. Broeder, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid. En word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven, door mensen die een andere taal spreken en door andere lippen zal ik spreken tot het volk. En ook dan zullen ze mij niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Zo zijn de andere talen dus tot een teken. Niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Als nu de hele gemeente samen zou komen, en allen spraken in andere talen, dan kwamen niet ingewijden of ongelovigen binnen. Zouden zij dan niet zeggen dat u buiten zinnen bent? Maar als alle zouden profiteren en er kwam een ongelovige of een niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm. Of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door 2 of hoogstens 3 mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat 1 het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laat hem 2 of 3 profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. En als dan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt allen, de een na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Of is het woord van God van u uitgegaan? Of heeft het alleen u bereikt? Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heere zijn. Maar als iemand onwetend wil zijn, laat hij onwetend zijn. Daarom, broeders, de conclusie. Streef ernaar om te profeteren en verhinder het spreken in andere talen niet. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Wat een interessant hoofdstuk, toch? Ik heb het bewust helemaal gelezen, omdat u hebt geïnteresseerd meegelezen. Door het lezen van dit hoofdstuk vallen er al best wel dingen op zijn plek. Ook de hoofdlijn die Paulus beschrijft. Wat ik met jullie wil doen, maar het vraagt een inspanning van jullie kant, het vraagt een inspanning van mijn kant, maar ook van jullie kant. Maar we zijn hier vanavond voor Bijbelstudie. Dus ik wil drie dingen met jullie overdenken. Eerst is ik wil de achtergrond van dit hoofdstuk met jullie bespreken. Het is echt belangrijk om even de context te begrijpen van de Corinthiërs en de achtergrond van dit hoofdstuk. Tweede is, wat ik ga doen, is ik wil met jullie nadenken over de inhoud van dit hoofdstuk. En dan ga ik drie dingen bespreken. En vervolgens wil ik met jullie praten over de toepassing van dit hoofdstuk. Wat kun je hier nu in de praktijk van leren? Ik moet af en toe even achter... Nee, daar kan ik.
Nee, dat is een beetje te klein.
Ik moet af en toe even achterom kijken. We beginnen bij de achtergrond van de gemeente. Je kan meeschrijven, daarom heb ik de PowerPoint gemaakt. Dan volg je een beetje de lijn. Waardoor werd de gemeente van Korinthe gekenmerkt? Allereerst, de gemeente werd gekenmerkt door de genade van God. Veelal mensen uit het heidendom die tot geloof in Christus waren gekomen. Ze hadden redding ervaren, of succesvers 11. Jullie zijn vroeger zondaren geweest, maar nu zijn jullie heiligen. Ze hebben gemeenschap met de Heer Jezus Christus leren kennen. Hoofdstuk 1 vers 9, u bent geroepen tot gemeenschap met Christus. En ze waren ingevoegd in het lichaam van Christus. Hoofdstuk 12 vers 13, samen bent u het lichaam van Christus. Paulus zegt, jullie zijn door God genadig gezegend. Dat bleek ook uit de geestesgaven. De functionerende geestesgaven in de gemeente waren rijk aanwezig. Hoofdstuk 1, maar ook hoofdstuk 14 vers 26, het hoofdstuk wat we net gelezen hebben. Daar zie je dat er allerlei vormen van geestelijke gaven in de gemeente functioneren. En Paulus zegt, de genade van God is aan Korinthe verschenen. Dat is het eerste. Tweede, de gemeente van Korinthe werd ook gekenmerkt door geestelijke onvolwassenheid. Ik zeg daar niet te veel over. Ik dacht in de tweede of in de derde sessie heb ik daar ook uitgebreid over gesproken. Waar bleek dat uit? Nou, het bleek hieruit dat de Corinthiërs vooral focusten op de gaven in plaats van het karakter. De laatste keer hier op een zondag in hoofdstuk 13, werd hier behandeld dat prachtige hoofdstuk. Maar ik heb hier ook uitgelegd dat dat eigenlijk een correctie is. Ze waren niet zo met liefde, met de vrucht van de geest bezig, veel meer met de gaven van de geest. Dat was spectaculair voor hen. En zij dachten eigenlijk, hoe meer gaven, hoe spectaculairder die gaven functioneren, hoe geestelijker je bent. En Paulus prikt die ballon door. En zegt, het gaat God om de vrucht. Het gaat God om het karakter van de Heer Jezus. Ten tweede, die onvolwassenheid bleek ook uit het individualisme. Ze waren heel erg bezig met zelfopbouw. In plaats van, ik heb even een moeilijke woord gebruikt, collectivisme, dat ze bezig waren om de ander op te bouwen. Daarom zegt Paulus in hoofdstuk 12, jullie hebben elkaar nodig. De een kan niet tegen de ander zeggen, ik heb jou niet nodig. Er zijn veel leden, maar er is slechts één lichaam. Samen bent u het lichaam van Christus. En Paulus zegt vervolgens, de gaven die jullie hebben ontvangen, zijn niet voor jullie zelf, maar voor elkaar. Derde is, de gemeente van Korinthe werd gekenmerkt door hoogmoed. Je zou ook kunnen zeggen, een verkeerde geestelijkheid. In hoofdstuk 14, vers 37, zegt Paulus, als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden op de Heer zijn. Dus er zaten mensen in de gemeente, die vonden zichzelf heel erg geestelijk. Ik ben een geestelijk mens. En ze keken eigenlijk een beetje op Paulus neer. Ze dachten, Paulus, dat is die apostel die veel door met zijn hoofd werkt. Die benadert het allemaal een beetje rationeel. Maar Paulus maakt daar eigenlijk korte metten mee. Hij zegt, als iemand denkt dat hij een geestelijk mens is, laat hij dan erkennen dat wat ik jullie zeg geboden van de Heer zijn. Ik spreek als een apostel. En je kunt spreken over geestelijke gaven. Ik heb die gaven, ik heb die gaven. Ik heb dat van God ontvangen. God heeft me dit geopenbaard. Maar zegt hij, wat ik jullie hier schrijf, dat is niet mijn mening tegenover jullie mening, maar dat is het woord van God, de geboden van de Heer, die ik jullie breng als apostel. Nou, wij waren ze eigenlijk niet zo van onder de indruk. Blijkt ook uit de tweede brieven. Zijn apostolisch gezag wordt aanvallen. Hoogmoed. En het derde, en dat is toch wel interessant, de Corinthiërs waren met name heidenen. Moet je je voorstellen, ze kwamen gewoon echt uit de heidendienst, de heidense religies. En dat waren met name mysteriegodsdiensten. Hoofdstuk 12 vers 2, laat er even met me mee, één bladzijde terug, hoofdstuk 12 vers 2. Daar zegt Paulus, u weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden, zo liet u zich meevoeren. En kijk eens in vers 2, daar staan twee woorden die eigenlijk hetzelfde betekenen. Weggetrokken en vervolgens het woordje meevoeren. En dat is kenmerkend voor die heidenreligies. Het was een soort extase die in die religies centraal stond. Extase betekent opzwepende ervaringen. En vanuit hun achtergrond, probeer met me mee te denken, waren deze Corinthiërs dat gewend. Religie heeft te maken met diep geestelijke, extatische ervaringen. Ze lieten zich wegvoeren. Zet je verstand stil, stop met denken. Hey, dat klinkt eigenlijk heel bekend. Maak je hoofd leeg en kijk maar wat er gebeurt. Laat je maar meevoeren. Ga naar de eerste beste yoga training en je hoort deze dingen. En zij waren geleerd, dat zat helemaal in hun cultuur. En cultuur, hè, opvoeding, dat is heel erg bepalend voor hoe je denkt. Voor ons ook natuurlijk, in onze tijd. Eigenlijk was in die heidenreligies zoals dit het geval, is dat je steeds verder werd ingewijd. Hoe meer je werd ingewijd in geestelijke geheimen, hoe hoger je werd doorgeleid, hoe meer je in de geest zag of je te zien kreeg, het overkwam je, hoe geestelijker je was. Je zocht naar verborgen kennis. Als je er wel eens wat gestudeerd hebt, dat heeft alles ook te maken met de gnostiek. Als je zegt, dat zegt me niks, laat het lekker varen. Maar misschien een moderne woord, een New Age beweging. Die op dezelfde manier eigenlijk werkt. Heel veel ervaringen. En weet je, begrip met je hoofd en gezond nadenken, dat was totaal niet onderdeel van een oude religie. Dat was eigenlijk rationeel, dat was minder waardig. Maar ze zijn tot geloof gekomen. En Paulus moet dat denken eigenlijk corrigeren bij hen. Wat betekende dat dan, die heidenreligies? Nou, ik zei dat leidde tot extase. Als maar iets te ervaren was, als het je maar een bepaalde manier inzicht gaf in de geestelijke wereld, hoe zag dat er dan uit in de samenkomst? Nou, ze hadden daar ieder hun ervaring die ze deelden. En al snel ging het natuurlijk, wie is geestelijker dan de ander? Wie is dieper doorgevoerd? Heeft meer gezien van die verborgen kennis dan de ander? En dat is de meest geestelijke mens. Daarom zegt Paulus in hoofdstuk 7, vers 37, als iemand denkt dat hij een geestelijk mens is. Stel je zo'n samenkomst voor. In vers 26 lees je dat de ene een lied had, de andere een onderwijzing, de andere een taal, de andere een profetie, weer een andere een uitleg van een taal. Maar Paulus zegt, het zijn eigenlijk allemaal mensen die met zichzelf bezig zijn. Jullie doen dat daar voor jezelf. Je bent niet zozeer bezig met wat heeft mijn broeder of zuster hier aan, maar het gaat meer om jouw gevoel, dat jij een soort religieuze kick ervaart. En nu ben ik even scherp. Ik denk dat dit denken onze tijd ook gigantisch kleurt. Je zou jezelf, ik ook, jij ook, u ook, de vraag kunnen stellen, waarom kom ik eigenlijk naar de samenkomst? Waarom ga ik eigenlijk naar die zingen? Of naar die worship avond? Geen kwaad woord erover, hè? Maar waarom ga ik eigenlijk? Is dat soms ook niet? Ik wel. Is dat soms ook niet dat we eigenlijk een soort religieuze ervaring willen hebben? Of een, ik zeg het een beetje onbeleefd, een religieuze kick willen ervaren. Is emotie dan verkeerd? Nee. Maar als het om ervaring alleen draait, dan wordt het ook heel kwetsbaar. Nou, Paulus gaat in het hoofdstuk zeggen, het gaat om begrip. Het gaat erom dat je het begrijpt en dat het opbouwt voor de ander tot eer van God. Het gaat niet om jou en mijn ervaring. Het leidde ook tot controleverlies. Daar blijf ik uit dit hoofdstuk. Want er waren mensen in de samenkomst van Korinthe die zeiden, joh, als ik eenmaal ga profiteren, dan kan ik niet meer stoppen. En als ik een taal heb, dan moet ik hem uitspreken. Sorry, de Heilige Geest neemt het over. Paulus zegt dat is niet waar, want de geest van de profeten is aan de profeten onderworpen. Je kunt je profetie en je taal inhouden. De geest van God leidt niet tot controleverlies van, sorry, maar het leidt tot zelfbeheersing. Het schakelt niet je denken uit, het schakelt je denken in. En dat leidt uiteindelijk tot wanorde in de gemeente. Hij zegt dat in vers 40, in Korinthe 14, vers 40. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. En in vers 33, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. De samenkomsten waren dus wat chaotisch. Het ging door elkaar heen, het was heel individualistisch. En Paulus moet daar wat correctie in aanbrengen. Nou, hoe reageert Paulus op deze situatie? Ik heb net wat geprobeerd te zeggen over de problemen, puntje 2 en 3. En toch reageert Paulus daar bijzonder liefdevol op. Ik vind het echt prachtig. Je kan natuurlijk zeggen, joh, jullie zijn allemaal een beetje van de ervaringen, Corinthiërs. Jullie zijn allemaal een beetje Pinkster. Misschien moeten jullie maar van jullie Pinksterkerk starten. Dan hebben wij het hier lekker rustig. En het is niet zo spannend allemaal. Dat zegt Paulus niet. Hij spreekt met liefde de gemeente van Korinthe aan. Wat hij eigenlijk doet is wat hij zelf zegt in 2 Timotheus 3. Het woord van God is er om te onderwijzen. Het is er om te weerleggen. Het is er om te verbeteren en op te voeden. Nou, daar is hij druk mee bezig. En het is voor ons ook heel erg nuttig dat het woord van God ons weerlegt, corrigeert, opvoedt. En als een vader reikt hij hem instructies aan voor het omgaan met de geestesgaven en de praktijk van de samenkomst. En ik vind het echt heel mooi, ik wil dat toch gezegd hebben, dat hij in hoofdstuk 12 hen bemoedigt door de gaven te koesteren en uit te leggen. Nou, in hoofdstuk 12 vind je die hele lijst van gaven, die hebben we besproken. Dus hij reageert niet allergisch door te zeggen, weg met die gaven, leidt alleen maar tot onrust. Hij bespreekt de gaven en hij zegt, het zijn gaven van de geest. Het is iets bij. Het tweede is, in hoofdstuk 13 gaat hij de waarde van de liefde bespreken. Hij zegt, maar let op. De liefde is het belangrijkst. De liefde moet eigenlijk het belangrijkste zijn in de gemeente. En dan in hoofdstuk 14, dan bespreekt hij het doel van de gaven. Namelijk dat de gemeente wordt opgebouwd. Dit is een beetje als achtergrond van de Korinthebrief. Zo moet je eigenlijk naar hoofdstuk 14 gaan. Met dit in je achterhoofd. De nadruk valt dan op opbouw van de gemeente en opbouw van elkaar. Daarom heb ik deze avond genoemd opbouw en orde. Opbouw, niet van jezelf, maar van de ander. En geen manorde, maar orde in de gemeente. En hij werkt dat vooral uit met twee gaven, toch? Namelijk profetie en talen. En daarmee komen we bij hoofdstuk 14. Ik wil beginnen, nu we bij de inhoud van 1 Korinthe 14 zijn, om even de twee gaven die jij hier bespreekt, om even toe te lichten. Ook uit brede verband van de schrift. De eerste is die van talen. Wat bedoelt Paulus als hij spreekt met talen? Ik zou het wel aan jou willen vragen. Waar hebben we het nu over? Ik ga een poging doen om te beschrijven. Het was, misschien is dat als eerste goed om te zeggen. Het was de favoriete gave van de gemeente van Korinthe. Ze waren heel erg druk met talen. Nou, Paulus bespreekt die gave. Overigens, in heel veel andere brieven kom je dit niet tegen. Eigenlijk is de Korinthebrief, als ik het goed heb, de enige brief waar deze gave echt wordt besproken. Wat hij hier doet, is dat hij de taal toelicht. Er zijn eigenlijk twee dingen die je zou kunnen zeggen. Nou, laten we beginnen met de definitie. Wat is een taal? Het is een bovennatuurlijk vermogen om in een andere taal, die je nooit geleerd hebt, God te prijzen. Dus we hebben het over een taal die nodig is, of die gegeven wordt, om God te kunnen prijzen. Nou, welke taal bedoelen we dan? Daar wordt een beetje verschillend over gedacht. Er zijn eigenlijk twee visies op. De ene groep zegt, er is één soort andere taal, ook wel tongentaal genoemd. En dat is een bestaande taal. Zoals je dat bijvoorbeeld leest in Handelingen 2, daar spraken mensen een taal en die konden de hoorders begrijpen. Er gebeurt hier alles voor me. Yes, dankjewel. Fijn. Dus een bestaande taal die de mensen konden begrijpen. Pinksteren is dat zo, hè? Dus de apostelen, die 120, die gaan spreken in andere talen. En dan staat er in Handeling 2, ieder hoorde hen spreken in zijn eigen taal. Dus dat was Pamphylisch, dat was Kappadocisch, dat was, Frigisch. Al die volkingsgroepen die daar waren. Joden uit die groepen. Die hoorden de grote werken van God in hun eigen taal. Er is ook een groep christenen. Die zegt, en ik laat dat vanavond verder in het midden. Ik denk dat er argumenten zijn om het beide te zeggen. Dus ook groepen zeggen, ja, dat is het, maar het is ook nog iets anders. Het is ook een engelentaal, een klanktaal. En zij baseren dat verhaal op 1 Korinthe hoofdstuk 14, vooral vers 2, waar staat, iemand spreekt geheimenissen die jij zelf niet begrijpt. Dus ze gaan ervan uit, het heeft hier niet te maken met een bestaande taal, een menselijke taal, maar het is eerder een engelentaal, een klanktaal. Ze verwijzen dan vaak ook naar 1 Korinthe 13 vers 1, waar staat als ik de talen van de mensen en van de engelen zou spreken. Een engelentaal of een klanktaal. Hoe dan ook, deze taal is bedoeld om God te prijzen. Kijk mee in hoofdstuk 14 vers 2. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Dat is belangrijk. Tongentaal, beter is eigenlijk gewoon het woord andere taal te gebruiken. Staat letterlijk, is gericht op God. Nergens in het Nieuw Testament vind je dat het een boodschap is voor de ander per se. Dus allereerst op God. Danken, lofprijzing en bidden. Paulus zegt het in vers 15, hè, ik zal met mijn geest bidden. Dat betekent in een andere taal bidden. En verderop zegt hij, ik zal met mijn geest lof zingen. Het is duidelijk dat niet iedereen deze gave had. In hoofdstuk 12 zegt hij op het einde, dat is vers 30, het staat in vers 20, maar het moet vers 30 zijn. Spreken zij soms allen in talen, zijn ze soms allen uitleggers. Gods geest deelt de gaven uit en niet iedereen kon en kan in talen spreken. In de gemeente, Paulus legt het in hoofdstuk 14 uit, is deze gave gekoppeld aan uitleg of interpretatie. Nou, dat is de eerste gave. Tweede is, dat is degene waarmee het talen vergelijkt, dat is profetie. Ik heb al een keer met jullie over profetie nagedacht. Ik heb hier nog een keer op een rijtje gezet. Je zou kunnen zeggen, het is de openbaring van de Heilige Geest. Ik heb dat genoemd het doorgeven van woorden aan de gemeente tot opbouw, vermaning en troost. Dat vind je in hoofdstuk 14, vers 3. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen. Woorden van opbouw en vermaning en troost. Wat wij toen ook behandeld hebben, is dat profetie in het Oude Testament onfeilbaar was. Een profeet, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, sprak, zo zegt de Heer, en als het niet uitkwam, werd hij gestenigd. Dus hij kon alleen maar letterlijk de openbaring van God spreken. In het Nieuwe Testament is profetie, dat is mijn overtuiging, feilbaar. Waarom zeg ik dat? Nou, omdat bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5, wat Arjen heeft gelezen, maar ook in dit hoofdstuk, vers 29, laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. Het moest beoordeeld worden. Nou, als het onfeilbaar was, als het direct uit de troon van Gods woorden waren, dan moest het niet beoordeeld worden. Moest de profetie van Ezekiel beoordeeld worden? Dat was godslasterlijk, dat was ongeloof. Maar hier spreekt de apostel over profetie die getoetst, of beter gezegd, ik vind dat mooi vertaald, vers 29, beoordeeld of geëvalueerd moest worden. Toetsing is dus van belang. Ten tijde van het Nieuwe Testament, zeker in de tijd, dat is wel belangrijk, van Korinthe, was dit een hele belangrijke gave. Waarom? Nou, mensen zaten niet zoals nu met een Bijbel op hun schoot. Er was geen geschreven Nieuw Testament. Er was wel een beschreven Oude Testament. De Torah, de Tenach. Maar dat waren boekrollen die vaak heel prijzig waren. Die soms ook juist in heidense gebieden niet goed verkrijgbaar waren. Daarom was de gave van profetie, dus dat God sprak, woorden van opbouw, vermaning en troost, was toen heel erg belangrijk. En je ziet nadat de kanon tot stand gekomen is, en je ziet het ook in de hedendaagse kerk, dat onderwijs op basis van het geschreven woord van God, op basis van de kanon, nu eigenlijk een hele belangrijke plaats inneemt. Omdat we daardoor heel veel weten over de wil van God. Toen kwam dat voornamelijk ook wel door profetie tot de gemeente. Dus profetie had toen een centrale rol. Maar ik geloof, ook nu nog, heeft profetie een plek in de gemeente. Het is goed nog om te noemen dat Paulus over beide gaven niet negatief is. Jullie hebben net die twee gaven vergeleken. En in vers 5 geeft Paulus eigenlijk eerlijk zijn reactie. Hè? Hij zegt, immers wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt. Dus Paulus legt eerlijk uit en zegt, ik vind profetie waardevoller dan talen. Veel mensen, zeker mensen die wat moeite hebben met talen, gebruiken voor die uitspraak van Paulus en andere uitspraken in het hoofdstuk vaak om te zeggen dat talen er niet toe doen. Of dat Paulus zelfs tegen talen was. Ik denk dat je dat niet kan zeggen. Paulus zegt zelfs in vers 5, ik zou willen dat u allen in talen spreekt. Dat is een zegswijze van Paulus, zoals hij ook in 1 Korinthe 7 zegt. Ik zou willen dat jullie allemaal waren zoals ik, ongehuwd. Dat bedoelt hij natuurlijk niet letterlijk, van ja, ik hoop dat er nooit meer iemand trouwt. Dat bedoelt hij niet, lees het hele hoofdstuk. Maar hij bedoelt daarmee aan te geven, ik ben positief over het ongetrouwd blijven, zoals ook hier, ik ben positief over talen. Laatste vers, ene laatste vers van het hoofdstuk, verhinder het spreken in andere talen niet. Dus Paulus is over beide gaven niet negatief. Wat leren we dan uit dit hoofdstuk? Ik heb even die twee gaven besproken met jullie. Wat leren we uit dit hoofdstuk? Ik denk dat Paulus drie principes bespreekt. En die neem ik natuurlijk even door. Het eerste wat Paulus zegt is, het gaat om opbouw. Het woordje opbouw, broeders en zusters, is het refrein van dit hoofdstuk. Ik heb het vandaag nog een keer in mijn Bijbel gekleurd vanmorgen. En ik heb het groen gekleurd. Dus als je voor je ogen hebt, zie je dat heel veel ik hier groen heb gekleurd. Hij herhaalt dat telkens. Tot opbouw van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, dat was zijn favoriete woord. Als hij het had over de gaven. En daarmee benadrukt hij natuurlijk het collectief. Die gave is er niet voor jezelf, maar die is er voor de ander. Dat de gemeente wordt opgebouwd. Opbouw. Je zou bijna kunnen zeggen, bodybuilding. Body, het lichaam. Het lichaam moet worden gebouwd. Dus het uitoefenen van de gave is niet dat jij een geestelijke mens wordt. Of dat jij diepere ervaringen hebt. Maar is dat de gemeente sterker wordt. En dat doet hij vooral door die twee gaven te vergelijken. Typisch, eigenlijk een beetje de apostel Paulus, dat hij het een beetje zwart-wit neerzet. Gaven, talen en profetie die met elkaar vergelijken. En wat zegt hij dan? Nou, jullie hebben dit net overdacht. Ik vat het samen. Hij zegt, spreek je in talen, dan spreek je tot God. Dan bouw je jezelf op. Dus als jij in een vreemde taal, of dat nu een bestaande taal is of een klanktaal, dat laat ik even in het midden, dat is ook niet zo heel belangrijk hier. Maar zeg, je bent vooral bezig jezelf op te bouwen, want niemand in de gemeente, als er tenminste geen uitlegger is, niemand in de gemeente begrijpt het. Je moet je voorstellen, in Korinthe gebeurde dat veel in de samenkomst. En Paulus zegt, ja, de enige die er wat aan heeft ben jij. Dus jij bidt in een taal die je waarschijnlijk zelf ook niet begrijpt, maar omdat het wel een vorm van gemeenschap met God is, word je er ook opgebouwd. Maar niemand in jouw omgeving begrijpt het. Maar als je profeteert, dan spreek je tot mensen. Vers 3, woorden van opbouw, vermaning en troost. En dan zegt hij vers 5, dus wie profeteert is meer, is waardevoller dan wie in talen spreekt. Hoezo, Paulus? Hoezo is het waardevoller? Omdat het de ander opbouwt. Behalve, laat me dat gezegd hebben, als de andere taal wordt uitgelegd, vers 5. Tenzij hij het uitlegt. Dus als er iemand in een taal spreekt en een ander heeft de gave van uitleg van talen, kom er zo nog even op terug. Dan heeft eigenlijk dat talen spreken de waarde van profetie. Want het kan begrepen worden. En het kan daarom opbouwend zijn voor de gemeente. Je kan de vraag stellen, ja, maar talen is toch mooi, want het bouwt in ieder geval jezelf op. Ik denk wel, en daarom heb ik net die achtergrond geschetst, dat je wel moet zeggen dat het woord zelfopbouw, ook in bijvoorbeeld in vers 4, hè, die in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Ik denk eigenlijk dat Paulus dat niet positief bedoelt. In de context van dit hoofdstuk betekent dat eigenlijk, je zou beter de ander op kunnen bouwen. Hij is niet tegen talen, maar hij is er wel tegen, hij is er niet voor dat je die gaven gebruikt om jezelf op te bouwen. Daarom zeg je later in het hoofdstuk, ik wil niet dat er in talen wordt gesproken als er geen uitlegger is. Want het is alleen maar zelfopbouw. En over zelfopbouw is Paulus niet positief. Het gaat dus om opbouw van de ander. Het tweede principe is, voor opbouw is begrip, verstaanbaarheid nodig. Dat legt hij in het hele lange stuk daartussen uit, vanaf vers 6 tot en met 25. Wil je dus opgebouwd worden, het is een heel belangrijk punt. Wil je groeien in je geloof? Wil je geestelijk verder komen, denk met me mee, is het belangrijk dat je het begrijpt. Het helpt u, het helpt jou dat ik vanavond in het Nederlands praat, toch? Ik zou wat ik nu aan jullie vertel, ook in het Chinees kunnen vertellen. Ik kan geen Chinees, maar stel dat. Stel dat ik de gave van Chinees zou hebben, de taal van Chinees. Echt waar, jullie waren allemaal weggelopen. Na 5 minuten, je hebt een paar keer gelachen om mijn uitspraak. Een paar keer om een spleet over misschien. Maar op een gegeven moment dan ben je weg. Maar je zegt, joh, het sticht me niet. Het helpt me niet. Wat is nodig voor opbouw? Begrip. En begrip heeft te maken met ons denken. Met ons denken. Daar hadden ze in Korinthe niet zoveel mee. Ze hadden veel meer met ervaring. Hij heeft het in dit hoofdstuk over onderscheiden. Verstaanbare woorden. Begrepen worden en uitleg van woorden. Dus Paulus is uit op verstaanbaarheid, op begrip. Begrijp je? Mogelijk zou een geestelijke Korintiër kunnen zeggen, ik bedoel het niet cynisch, maar ik denk dat het in de toon van het hoofdstuk is. Een geestelijke Korintiër zou kunnen zeggen, dat vind ik een beetje rationeel. Maar Paulus zegt, God werkt door ons denken heen. De schrift leert ons dat ons denken moet worden vernieuwd. Paulus zegt tegen Titus, onderwijs de gezonde leer. Nou, ik spreek al best veel plekken, maar ik merk soms wel, als je het woord leer gebruikt, moet je altijd een beetje oppassen. Een beetje oppassen. Helemaal als je het woord doctrine zou gebruiken. Er zijn mensen die zeggen, dat ben ik mij dood gegooid vroeg. Alsjeblieft. Bij ons op de Bijbelschool lezen de studenten systematische theologie van Wayne Grudem. De meesten zeggen, nee, alsjeblieft, alles maar niet in boek aan beginnen. Hoe komt dat? Nou, het heeft misschien nog wel iets met een paradigma in onze tijd te maken. Dat we geloof vooral verbinden met ervaring. Met iets beleven van God. Iets unieks, iets authentieks. En dat leer, dat klinkt zo stoffig, zo wiskundig, zo rationeel. We moeten die twee dingen niet van elkaar scheiden, maar Paulus waarschuwt de Korintiërs dat ze wel één kant op gaan. En hij gebruikt dan 3 illustraties. Ik laat het nu verder rusten in vers 7:1, in vers 8:1 en in vers 9:1. Als je je Bijbel voor je hebt, dan zie je dat. In vers 7 gebruikt hij muziekinstrumenten. In vers 8 heeft hij het over een oorlog waar een bazuin wordt gebruikt om de soldaten te instrueren. En in vers 9 heeft hij het over een gesprek tussen 2 mensen. En 3 keer is zijn punt, als je niet begrijpt... Bijvoorbeeld die van de oorlog, vers 8. Er is een kreet van de commandant van het leger. Die zegt, vooruit! Maar je hoort niet dat hij vooruit zegt. Of je begrijpt hem niet. Wat gebeurt er dan? De helft van het leger gaat vooruit en de andere helft gaat achteruit. Wat ontstaat er? Wanorde, chaos. Waarom? Omdat het niet wordt begrepen. Dat is zijn punt. Nou. Paulus zegt dus, zorg ervoor dat je het begrijpt. Spreek je in een taal... Wat moet je dan doen? Bid, vers 13. Laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Tussen 2 haakjes, die zie je dat je dus wel mag bidden om de werking van geestesgaven. Bidden dat hij het mag uitleggen. Ik spreek een andere taal, kom er zo nog op. Maar ik bid dat het mag worden uitgelegd in de gemeente, zodat er opbouw is, zodat mensen het kunnen begrijpen. En Paulus gaat dan in vers 15 verder in zijn eigen ik-vorm, zegt: ik bid, ik zie met mijn geest, maar ik bid ook met mijn verstand. Hij bedoelt, in de samenkomst bid ik vooral met mijn verstand, zodat mensen het begrijpen. Al spreek ik ook in talen, in de samenkomst spreek ik liever, hoe zeg je het? 10.000 woorden, sorry, 5 woorden met mijn verstand, dan 10.000 woorden in een andere taal. Dus 5 woordjes, 1, 2, 3, 4, 5. Die je begrijpt, is voor Paulus waardevoller dan 1.000 woorden die je niet begrijpt. Sorry, 10.000. Excuus me. Het gaat om begrip. Hij zegt in vers 16, anders kan je medebroeder niet eens met fatsoen amen zeggen. Als je als een internationale bidstond bent en iemand bidt in het Chinees, laat ik dat voorbeeld gebruiken, dat ik misschien nog meegemaakt op vakantie heb. Iemand bidt in een andere taal en iemand, hij zegt amen op het eind, amen. En je zegt ook amen, uit goed fatsoen. Maar je weet eigenlijk niet waarop. Nou, Paulus zegt, dat gebeurt als je in een andere taal bidt en iemand begrijpt. Het gaat om opbouw. In vers 21 behandelt hij nog, tot met 25 behandelt hij het punt, wat nou als er ongelovigen in de samenkomst zijn. Hij hoort de Corinthiërs eigenlijk denken, ja maar wacht even, als daar een ongelovige zit en daar een ongelovige, en wij gaan ze allen in talen praten, dat moet toch indruk op me maken. Net als in Handelingen 2. Weet je waarom het in Handelingen 2 indruk maakte? Omdat ze het begrepen. Ieder hoorde hen de grote werken van God in hun eigen taal. Maar Paulus zegt, als je het gaat doen, en er komt een niet ingewijde en niet bekende met het christelijk geloof, of een ongelovige binnen, en hij ziet jullie allemaal in talen praten, dan denk ik echt dat jullie gewoon helemaal gek zijn. Buitenzinnend bent. Vers 23. Je bent helemaal gestoord. Wat zijn jullie aan het doen? Hij pleit voor begrip. Profetie echter, woorden die je begrijpt, die hebben een heel ander effect. Vers 24. Als alle zouden profeteren, en kwam een ongelovige of een niet ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Als je verlangt naar de werking van de Heilige Geest, is vers 25 een vers wat moet resoneren in je hart. Dat een ongelovige in de samenkomst komt, het woord van God begrijpt. In een taal die hij kan verstaan. En dat de Heilige Geest de profetie gebruikt, je mag hier van mij ook de prediking zeggen, maar ook de profetie gebruikt, de getuigenissen gebruikt, de gebeden gebruikt, om die ongelovige te overtuigen van zonde, te erkennen, hé, dit gaat over mijn leven, zodat hij zich met zijn gezicht ter aarde valt, letterlijk of figuurlijk. Maar dat hij tot overtuiging van zonde komt en zal erkennen, God is werkelijk in uw midden. Paulus zegt, het heeft te maken met het feit dat hij het kan begrijpen. Derde punt van 1 Korinthe 13, 14. Voor opbouwen is orde nodig. Paulus gaat orde scheppen, geeft een richtlijn voor de samenkomsten. Ik vond dit vroeger een beetje een saai vers. God is een God van orde. Dat hoorde ik vaak in de kerk. En ik dacht altijd, ja, daarmee is alles weer recht gepraat en kan er niets veranderd worden in de gemeente. God is een God van orde. Nou, Paulus gebruikt het in een heel andere context. Ik zei net al, er is chaos in de gemeente. Mensen denken dat ze hooggeestelijk zijn. Maar Paulus zegt, er moet orde zijn. Want als er orde is, dan kan er opbouw geschieden. En dan gaat hij vervolgens heel praktische richtlijnen geven. Richtlijnen voor die 2 gaven die hij in dit hoofdstuk gebruikt. Voorstelt, illustreert. De eerste voor talen, lees met me mee. Het is eigenlijk heel praktisch, hè? Vers 27. Als iemand in een andere taal spreekt, nou zegt hij, hoogstens door 2 of 3 personen, doe het om de beurt. Ieder spreekt op zijn beurt, wacht op elkaar. Zeg niet, de Heilige Geest zegt niet dat ik je in de reden moet vallen. Nee, wacht op elkaar. Met orde. En het moet worden vertaald. Laat 1, vers 27, laat 1 het uitleggen. Je hebt tenminste 1 persoon nodig die de gave van uitleg heeft. Wat betekent dat? Nou, in het Nieuwe Testament vind je daar geen voorbeelden van de uitleg van talen. Maar uit de context kun je natuurlijk wel begrijpen, het is iemand spreekt in een andere taal, menselijke taal of klanktaal. En er is iemand in de gemeente, of degene die de taal spreekt zelf. Maar hier zegt Paulus, laat een ander het uitleggen. Die begrijpt, die de gave van God gekregen heeft om te begrijpen wat er gezegd wordt in die onbekende taal. En daarom kan hij het vertalen. Dat is wat Paulus zegt. Hoogstens 2 of 3 om de beurt met uitleg. En als er geen uitlegger is, vers 28, dan in de gemeente zwijgen. Hij moet dan tot zichzelf spreken en tot God. Praktiseer dan deze gave voor jezelf in je binnenkamer met God. En dan kom ik bij profetie, vers 29. 2 of 3 profeten spreken. En in de gemeente van Korinthe was het gewoon, je ziet het ook in vers 26, dat meerdere in de dienst een aandeel hadden. En hier gaat het dan om profetie. 2 of 3 mensen die iets mogen doorgeven waarvan zij denken dat dat de Heilige Geest ook vanmorgen in de samenkomst wil zeggen. Vanmiddag of vanavond. En vervolgens zegt Paulus in vers 29b, de anderen moeten het beoordelen. En in vers 30 zegt hij, luister naar elkaar. Als iemand iets wil aanvullen, of als iemand het wil beoordelen, ik kom zo nog op de praktijk hiervan, laat dan de eerste zwijgen. Dus gaat een profeet naar voren, gaat iemand een profetie uitspreken, dan heeft hij niet het recht om te zeggen, wat ik zeg is het einde van alle tegenspraak. Het mag beoordeeld worden, het mag aangevuld worden en het mag zelfs wanneer nodig weersproken, weerlegd worden. Hij moedigt dan vervolgens aan in vers 31, want u kunt allen de een na de ander profeteren, omdat allen leren en allen bemoedigd worden. Dus hij moedigt aan de profetie. Waar hij met talen zegt, verhinder het niet, zegt hij de profetie, laat het maar gebeuren. Jullie kunnen alle de een naar de ander profiteren. En dan komt u op een punt van orde. Zeg niet dat je niet kan stoppen. Of dat je door de Heilige Geest wordt overgenomen. De geest van profetie, vers 32, is aan jou onderworpen. Jij kunt het beheersen. Ik denk dat je daarom ook moet zeggen. Als iemand zegt, ik kan het niet beheersen. Ik word overgenomen. Er gebeuren dingen waar ik geen controle over heb. In mijn spreken, in lichaamsuitingen, dat je je moet afvragen of dit van de geest van God is. En dan nog een punt van orde, delicate teksten. Het gaat over de rol van de vrouw in de gemeente. Vanaf vers 34. Er zijn boeken over geschreven, de rol van de vrouw in de gemeente. Gaan we eraan wagen? Ik zit even te kijken hoeveel vrouwen zijn er. Een beetje hulp op van de mannen, maar dan kan ik het overleven, denk ik. Paulus zegt hier dat de vrouwen moeten zwijgen. Waarom is het dan zoveel besproken, zeg je? Nou, omdat Paulus in hoofdstuk 11 zegt dat vrouwen mogen bidden en profiteren. Ik denk daarom, vind ik de meest logische uitleg, dat Paulus die niet heeft over bidden of profiteren, dat een vrouw in de samenkomst niet zou mogen zeggen. Ik denk dat hij bedoelt, in de context van het beoordelen van de profetieën. Als het gaat om het beoordelen van de profetie, want daar heeft hij het over, vers 29, 30, 31, 32. Laten de vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. Wat Paulus wilde voorkomen, is dat een vrouw de profetie van een ander, de profetie van een man bijvoorbeeld, zou beoordelen. Dat heeft te maken met onderwijs. En in 1 Timotheüs 2 zegt Paulus, ik stel niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dus het beoordelen van de profetieën is voor de mannen. In de praktijk, denk ik, is het allereerst aan de oudsten, aan degene die leiding geeft om dat te doen, maar vervolgens ook aan de broeders in de gemeente. In die tijd was het trouwens ook heel ongewoon dat een vrouw überhaupt een vraag stelde aan een man in de gemeente. Daarom zegt Paulus, het is schandelijk dat dat gebeurt. En dan eindigt hij in vers 36 tot 38 van Paulus. Wie ben jij nu om dit soort hooggeestelijke samenkomsten in de gemeente van Korinthe te beknotten? En dan zegt hij in vers 36, doe niet alsof het woord van God bij jullie is uitgegaan, of dat het alleen jullie bereikt heeft. Jullie zijn maar een gemeente, niet de gemeente. En dan spreekt hij dat vers, als iemand denkt dat hij een profeet is, of een geestelijk mens, laat hij erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heere zijn. En dan eindigt hij met een waarschuwing. Als iemand onwetend wil zijn, ga je toch De ander is door met je eigen koers. Als je deze richtlijnen niet invoert in de gemeente, laat hij onwetend zijn. Dat betekent eigenlijk, laat hij dom blijven. Geestelijk onkundig blijven. En dan volgt de samenvatting, ik vind dat heel mooi. Daarom broeders, streef ernaar om te profiteren. Zet je daar actief voor in. Verhinder het spreken in andere talen niet, maar laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Opbouw, begrip en orde. Belangrijk als railsen voor het functioneren van geestelijke gaven. Nu de vraag. Daar sluit ik mij af. Wat leren wij hiervan? Voor de gemeente in 2022, in een andere tijd, ook wel een andere context, een andere achtergrond, maar misschien ook wel dingen met dezelfde achtergrond. Wat betekent dit voor ons? Ik denk dat het eerste wat je kan zeggen is, gaven zijn tot opbouw. Geestelijkheid is niet dat jij de meeste verborgen kennis hebt, maar geestelijk leven is dat je de ander in de gemeente helpt om te groeien. En opbouw is dat je bouwstenen aanreikt, waardoor die ander dichter bij God komt, waardoor die ander meer leert om de Heer Jezus te volgen en naar het beeld van God gevormd te worden. Dat is geestelijkheid. En het is niet geestelijk als je bezig bent met je eigen geestelijke gaven. Tweede, streef ernaar dat je mag profiteren. En dan komen we eigenlijk bij heel praktische toepassingen. Paulus is positief over profetie voor mannen en vrouwen in de gemeente. Hij moedigt dat echt aan in meerdere versen. We hebben die net allemaal gelezen. Ik denk dat Paulus heel duidelijk maakt dat profetie die functie van opbouw heeft. En eigenlijk moedigt hij de gemeenteleden aan, ontwikkel een houding waarin je er altijd op uit bent om die ander iets mee te geven, iets door te geven, iets te laten zien van God. Ontwikkel een houding, een spontane houding, waarin je leert om die ander op te bouwen. Ook de profetie. Nou, dan kun je een buil vallen over wat is een profetie. Ik heb er net wat over gezegd, eerder wat over gezegd. Het is voor ons allemaal duidelijk dat het niet gelijk staat aan de schrift. Je kan niet zeggen, als je een getuigenis deelt, als je een profetie deelt, je kan niet zeggen, ik heb het gezag van de Heilige Schrift. Ik word direct door de Geest van God geïnspireerd, dus luister allemaal. Dat weten we allemaal, dat kun je niet zeggen. Het is van belang dat als je iets deelt, dat je een nederige houding hebt. Met het oog op de opbouw van de ander. Het is belangrijk om, als je een getuigenis deelt in de samenkomst, kom ik zo even op huiskringen. Dat je jezelf niet aankondigt van, hey, ik voel nu dat God tegen mij zegt dat ik dit moet zeggen tegen jou. Nou, eigenlijk doe je dan alsof je wel direct geïnspireerd bent. Als jij tegen mij zegt, God zegt via mij tot jou. Ja, dan sta ik natuurlijk met de rug tegen de muur. Wees bescheiden. Ik wil je graag bemoedigen met. Ik heb het verlangen om dit te delen. Ik werd van de week bepaald bij deze gedachte, bij dit Bijbelvers. Ik heb sterk deze indruk. Nou, hoe doe je dat dan praktisch? Nou, ik zou zeggen, begin individueel. Denk na hoe je mensen die in de gemeente dichtbij je staan, één op één, kan bemoedigen. Woorden van opbouw, vermaning en troost kan meegeven. In een huiskring bijvoorbeeld, waar je de mensen goed kent. Het is belangrijk dat een huiskringleider daar soms ook ruimte voor geeft. Ik was een paar jaar geleden op een huiskring van een andere gemeente in het zuiden van het land. En daar kwamen ze samen en de leider had kort gebeden. En toen zei hij daarna, goed voordat we naar de Bijbelstudie gaan, is er iemand die gewoon iets wil delen wat God in zijn leven aan het doen is. We wandelen allemaal met God. Misschien is iemand zegt, ik wil graag wat delen erover. Wat gebeurt er in je leven? Wat heb je deze week van de Heer geleerd? Is er iets wat je ons wil doorgeven? Iets wat je wil bemoedigen? Iets wat je wil zeggen? En er waren 2-3 mensen die kort iets deelden.
En geef anderen de gelegenheid om erop te reageren. Ik denk ook dat momenten van gebed dat soort momenten zijn. Dat bijvoorbeeld aan het begin van een dienst of aan het begin van een huissamenkomst, een kringavond, hoe je dat precies noemt, dat er een tijd van gebed is, een tijd van lofprijzing. En dat daar een bepaalde ruimte is om een lied op te geven, om een gebed uit te spreken. Te zeggen, joh, ik zou graag wat willen delen. Dat de Heilige Geest ons kan bepalen bij wat kan ik nu van het leven van Christus en het leven met God delen tot opbouw van de anderen. En soms heb je misschien niet die sterke neiging van, ja, ik moet het nu echt hier zeggen. Ik heb die overtuiging dat ik het vanavond moet delen. Maar is het meer spontaan en zeg je, ik hoop gewoon dat het tot opbouw is, tot bemoediging, tot troost. Dat is 14 vers 3. En we kunnen ons helemaal vastbuiten in die definitie van profetie en denken, ja, nee, dit is niet profetie. Nee, dit is nog niet profetisch genoeg. Maar ik denk dat Paulus hier zegt, joh, deel van wat God je geleerd heeft. Een woord van opbouw, vermaning of troost. Een Bijbelvers, een waarheid uit de schrift, een gedachte die je is bijgekomen. Soms een bepaalde indruk die je hebt, waar je zegt dat een overtuiging die leeft in je hart, wil ik graag doorgeven. Kan individueel zijn aan iemand, maar kan het aan de kring zijn, eventueel aan de hele gemeente. Soms gebeurt het ook tijdens het bidden, dat je erbij bepaald wordt om hier speciaal voor te bidden. Daarom is het ook goed, hè, dat in een gemeente waar ieder de Heilige Geest heeft ontvangen, er ook ruimte is voor gebed. Zodat niet alleen de oudste of de voorganger bidt, maar dat er ook gewoon plek is dat iedereen in zijn gebedsleven God kan zoeken. En daardoor kan er ook door de Heilige Geest dingen worden uitgedeeld die van belang zijn. Die profetische waarde voor nu hebben. Het kan ook zijn dat je zegt, ik heb echt een verlangen om iets te delen met de hele gemeente. Ja, ik zei net, misschien is individueel, één op één, best om mee te beginnen. In je huiskring, dat is denk ik heel geschikt. Maar het kan ook zijn dat je zegt, joh, ik heb echt een overtuiging in mijn hart dat het goed zou zijn dat ik dit met de hele gemeente deel. Toen in Korinthe gebeurde dat, dan werd het zo spontaan beoordeeld. Laten de anderen het beoordelen. Ik denk zeker in grotere samenkomsten is het misschien juist wel goed om vooraf dan naar de oudsten te gaan. En zeggen, joh, ik heb het verlangen om zondag wat te delen. Zodat je dat met de oudsten kan delen. Dat zij het kunnen beoordelen. Is het opbouwend? Sticht het? Is het in lijn met de schrift? Is het in lijn met de geest van de schrift? Is het in lijn met de overtuiging die de Heilige Geest ons geeft? Je zou het kunnen uitschrijven. En dan kunnen zij vervolgens bepalen van, is het goed dat jij dat deelt? Of dat wij dat delen? En wees dan ook niet beledigd als ze zeggen, nee, dat denk ik niet. Zeg dan niet, oh, nou, dat is namelijk God verkeerd verstaan. Dacht ook eens een keer te kunnen profiteren. Neergezadeld. Nee. Ik denk dat je oudsten het juist waarderen als je zegt, ik zou graag tot opbouw, tot vermaning, tot troost iets mee willen geven aan de gemeente. Even nog iets over de aard van een profetie. Het hoeft niet revolutionair te zijn. Iets nieuws. Ik zou zo nuchter willen zijn, er bestaat geen nieuwe openbaring op het niveau van de schrift. De kanon is voltooid. Alles wat nodig is voor het leven en de godsdienst staat in de schrift. Het hoeft niet iets revolutionairs te zijn. Profetie is vaak ook helemaal niet toekomstvoorspellend. Dat idee hebben we vaak, dat over de toekomst gaan. Nee, profetisch wil zeggen, het is voor nu, het is voor jou, het is voor dit moment. Het is voor deze situatie. Dat is misschien wel vooral profetisch. Het is soms gewoon een herhaling van bekende waarheden. Of van opdrachten uit de schrift. En wat ook belangrijk is over de aard van profetie, het is opbouwend. Ja, zeg je, dat woord heb je nou heel veel gebruikt. Maar daarmee bedoel ik, het is gericht om de ander verder te helpen. Dat betekent, het is niet neersabelend. Het is niet vanuit een kritische geest. Van, nu heb ik eens de microfoon, mag ik eens 5 minuten zeggen, dan zal ik eens even mijn zegje doen in de gemeente, wat me niet zint. Of mijn leiders kritiseren. Of een zonde in de gemeente openlijk aankaarten. Daar geeft de Bijbel andere principes voor. Dat je eerst 1-op-1 met iemand gaat spreken. Matthäus 18, hè, de procedure van tucht. Het is dus niet bedoeld om steken onder water te geven. Het is bedoeld om op te bouwen. Het kan wel vermanend zijn, opscherpend zijn, maar de bedoeling is positief. We willen samen dichter bij de Heer komen en meer op Hem gaan lijken. Profetie, ik zei net al, moet niet manipulatie worden. De Heer heeft gezegd, en jullie, wij, ik, moet. En dan wordt het te sterk leidinggevend en kan er ook, denk ik, misbruik komen. Nou, ik heb net wat over de beoordeling gezegd. Soms, als er bijvoorbeeld in de gemeente, ik zei net, je kan het vooraf laten beoordelen. Je gaat naar je ouders toe en je vraagt van, hey, zou ik dit mogen delen in de gemeente? Dus je kijkt, is het in lijn met de schrift? Is het in geest van de schrift? Past het binnen onze overtuiging? Hebben wij er vrede over? Maar soms gebeurt het natuurlijk ook dat er in een huiskring of in een samenkomst, misschien vooral in een huiskring, iets gezegd wordt, waarbij de leider van de huiskring, laat ik een huiskring als voorbeeld neem, aanvoelt van dit klopt eigenlijk niet. Dat is niet in lijn met de schrift. Bijvoorbeeld, iemand deelt dat hij in zijn huwelijk problemen heeft. En iemand zegt, ja, ik zou je toch wel iets mee willen geven. Ik heb toch sterk de overtuiging dat ik je namens de Heer mag zeggen. Of misschien zeg je dat niet eens. Dat het goed is waar je man of vrouw vandaan gaat. Waarvan wij weten dat dat niet in lijn is met de schrift. Ik denk dat het dan dappere leiding vraagt om op zo'n moment iemand te bedanken voor zijn inbreng. Te zeggen, bedankt dat je meedenkt. Bedankt dat je probeert de ander op te bouwen. Maar wij denken, op grond van de schrift, dat het niet is iets is wat God je openbaart. Omdat de Bijbel hier anders over spreekt. Het moet dus door de ring van de schrift passen. Het is ook belangrijk om niet te profiteren over delicate dingen. Zwangerschappen, nieuwe banen, huwelijken. Heel sterk gaat over concrete leiding. Wees daar heel voorzichtig mee. Ik hoef dat niet uit te leggen. Dat kan natuurlijk, jij kan wel denken van, hé, dat is iets wat ik echt sterk op mijn hart heb en wat God me bij bepaalt. Maar wees bescheiden. En besef ook, dit kan heel veel schade aanrichten. En is het juist goed om niet te concreet over dit soort zaken te profiteren. Te spreken. Misschien zeggen, ja, sorry, maar ik zie mezelf dat echt niet doen hoor. Een huisgezin, ja, gewoon iets delen. Nou, ik heb eerder wel eens met jullie nagedacht over obstakels. Maar dan zou ik je toch een uitdaging willen geven. Na deze avond. Bid gericht wie je iets mag meegeven. Wie je mag bemoedigen. Wie je mag aanmoedigen. En bid God dat je een houding ontwikkelt om vol te zijn van het woord van God. Je te laten leiden door de Heilige Geest. Zeg, Heere God, ik geef me voor deze dag aan u. We gaan zo naar de samenkomst. Ik wil mijn hoofd, mijn denken, mijn stem, mijzelf aan u geven. En ik sta open voor de leiding van de Heilige Geest. Ik bid dat ik een rein kanaal mag zijn. En dat ik er mag zijn om de ander op te bouwen. Dan nog iets over talen. De praktijk van talen. Talen zijn allereerst ook tot opbouw. Als je Paulus zou vragen, moet ik me uitstrekken naar het spreken in andere talen? Zou hij daar, denk ik, niet negatief op reageren? Ik noemde net al die versen in hoofdstuk 14. Maar toch denk ik dat hij in de lijn van hoofdstuk 14 zou zeggen, strek je vooral uit naar profetie. En als je in talen spreekt, bid er dan voor dat je het mag uitleggen, zodat de gemeente wordt opgebouwd. Ik moet er ook bij zeggen dat hij in andere brieven nergens oproept om je uit te strekken naar de gaven van talen. Het lijkt toch dat Paulus ergens beseft van, dat is een teken voor de ongelovigen geweest, denk aan Handelingen 2. Het is ook een vorm van gemeenschap met God, maar in de gemeente gaat het om opbouw. En dan is profetie bruikbaarder dan talen. Kan je talen oefenen? Ik had het net een beetje over profetie, hè? Kan je talen oefenen? Kan je dat ontwikkelen? Ik denk, hoe je ook denkt over de gaven van talen, of het één of twee soorten talen zijn, ik denk dat je ik spreek zelf niet in andere talen, maar ik heb soms wel mensen gesproken die dat in hun leven zeggen te doen. Daar hoor ik vaak van dat het bijvoorbeeld bij een bekering of op een later moment dat het er spontaan bovennatuurlijk was en dat het niet zoiets is van ik leer steeds een beetje beter. Er zijn anderen die dat wel zeggen. Maar je ziet toch in handelingen 2, in handelingen 10, in handelingen 9 dat het heel spontaan daar is. Ik wil ook eerlijk zeggen vanavond dat er ook heel veel onderwijs is over dit terrein waar je je af moet vragen of dat in lijn is met de schrift. En ik vind het ook eerlijk om te zeggen dat er ook in andere godsdiensten, bijvoorbeeld in het boeddhisme, in het hindoeïsme, maar ook in de Griekse oudheid, allerlei vormen van tongentalen waren die demonisch van oorsprong waren. Of, dat kan denk ik ook, dat het gewoon opkomt uit het menselijk hart en dat het eigenlijk een soort barabeltaal is, zoals je ziet onder de douche, maar dat het daarmee nog niet de geesteschade is. Spreek je in talen? En verlang je daarna dat het in de gemeente wordt ingezet, of in je huiskring? Spreek dan met je oudste of de gave van interpretatie aanwezig is. Paulus zegt vers 28, als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zijn. Dus dat moet je ergens uitzien te vinden. En als je het verlangen hebt dat die gave van talen wordt gebruikt, tot opbouw van de gemeente, maak dat dan bespreekbaar. Stel er vragen over. Hoe je dat zou kunnen inzetten in een samenkomst. Niettemin, in de lijn van hoofdstuk 14, zegt Paulus, het gaat om begrip. Dus profetie streek daar vooral naar, dat het woord van God doorgeeft. Ik denk trouwens met profetie, dat je die subjectieve vorm van profetie hebt, dat je iets deelt waarvan je overtuigd bent dat God dat op je hart legt, dat je mag delen. Maar je mag profetie ergens ook in bredere zin zien. Daar kan je wat mij betreft ook naast zetten. De prediking en het onderwijs. Paulus zegt ergens, dat is van belang. Dat kunnen mensen begrijpen. En zorg dat dat zijn plek heeft in de gemeente. Tot slot. Verhinder het spreken in talen niet. En mijn laatste is, ik hoop dat je begrijpt dat begrip, dus verstaanbaarheid, belangrijk is in de gemeente. Zie dat niet als iets ongeestelijks of iets intellectueels, maar begrijp dat God door het denken werkt, ook nu. En tot slot, de orde in de gemeente. Je kan het de liturgie noemen, of de dienstorde, of het dienstoverzicht. De orde in de gemeente is niet om daar het geest aan banden te leggen, maar eigenlijk zegt Paulus in hoofdstuk 14, is om de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest te kanaliseren, zodat dat wat gedeeld wordt, ordelijk naar voren komt, mensen het kunnen begrijpen en dan worden opgebouwd en er geen chaos ontstaat. Zie ook de waarde van orde en een stuk leiding in de samenkomst en in de huiskring.